Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Beste luisteraar van Man met de microfoon. Zoals je misschien wel weet, heb ik ook een andere podcast getiteld Een grote bruine envelop. En ik laat je nu in deze feed van Man met de microfoon de nieuwste aflevering horen van Een grote bruine envelop. En dan ga ik ervan uit dat je na het luisteren meteen ook even lid wordt van Een grote bruine envelop. Want dan kun je ook die andere afleveringen die ervoor waren, kun je ook beluisteren. Oké, daar gaan we. Dit is Een grote bruine envelop en mijn naam is Chris Baeyema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid in parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zit een brief waarin ik de vinder vraag mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan, op zoek naar verhalen. Dit is aflevering 4... De piloot. Ik heb alle enveloppen die verspreid zijn een nummer gegeven. En envelop 129 is teruggestuurd. Die heb ik nu ook uitgekozen. Want in die envelop zit een krant. Die heb ik hier. Een krant, het Algemeen Dagblad van dinsdag 22 juli 1969. En dat is 2 dagen na de maanlanding. En dus gaat deze krant voor het grootste gedeelte nog over die maanlanding. Hele beschrijvingen per uur wat er allemaal gebeurd is voordat ze landen. En voorop staat, Luna komt, Eagle gaat. Wist ik helemaal niet, maar vlak nadat de Amerikaanse Eagle was geland, landde er een onbemande sonde van de Russen op de maan, 800 kilometer verder. Ja, daar weten we niks meer van. En ik vind het eigenlijk vooral leuk om de berichten rondom zo'n maanlanding te lezen.
Apollo Junior. Op hetzelfde ogenblik dat astronaut Neil Armstrong de eerste stap op de maan zette, schonk in Belgrado mevrouw Melika Beerlich het leven aan een zoon. Zijn naam lag voor de hand: Apollo. Hervormde kerk, maanreis tast geloof niet aan. Deze nieuwe ontdekkende prestatie van de mens zal geen enkele afbreuk doen aan de essentie van het christelijk geloof als het geloof in Christus. Dit is de Heer van de ganse schepping in de ruimste zin van het woord. Die verklaring gaf gisteren. Stoorzender. De Russen hebben gisternacht de uitzending in het Russisch van de Voice of America gestoord tijdens het verslag over de landing van de Apollo 11. Dit heeft de directeur van de Voice of America. Ver voor het jaar 2000 verwacht ik aardse mensen op Mars. Aldus professor Polak, die als eerste Nederlander van de toekomst een wetenschappelijk proefveld ging maken.
En dan tot slot even, helemaal achterop, een heerlijke up-to-date reclame van Vroom en Dreesman. En let vooral even op het woord erop. Nauwelijks is de maanlanding 24 uren geschiedenis of Vroom en Dreesman brengt deze historische gebeurtenis op een linnen poster. Met een van de eerste en mooiste originele landingsfoto's erop in maar liefst 10 kleuren. Met een afdruk van het officiële certificaat dat op de maan achterblijft erop. Met de handtekeningen van Armstrong, Aldrin, Collins en president Nixon erop. En met een eerste dagstempel erop voor de verzamelaars. Deze absolute primeur is 64 bij 120 centimeter groot en kost voor de snelle halers 7,95. Die berichten rondom de maanlanding zijn leuk, maar wie mij een beetje kent weet natuurlijk dat ik het meest geïnteresseerd ben in de andere berichten in die krant. En toen zag ik op de voorpagina het volgende verhaal.
raadselachtige incidenten met Zeeuwse zweefvlieger. Jongen ontsnapt 2 maal aan straaljagers. Hulst. Voor de 2e maal binnen 4 dagen is de 14-jarige zweefvlieger Erik Lyon uit Hulst ternauwernood aan een botsing met straaljagers ontsnapt. Vrijdagmiddag werd Erik gedwongen de lijn van de lier waarmee zijn zweefvliegtuig werd opgetrokken reeds op 50 meter hoogte te ontkoppelen. 8 starfighters van nog onbekende nationaliteit vlogen recht op hem af. De laatste 4 schrokken zo van het zweefvliegtuigje dat onmiddellijk de formatie werd verbroken. Gistermiddag herhaalde zich de geschiedenis. Omstreeks 3 uur zat Erik, die in het bezit is van een solo brevet, weer in de lucht toen 4 straaljagers op geringe hoogte over hem heen vlogen. De jonge vlieger zette zijn toestel onmiddellijk aan de grond. De luchtmachtvoorlichtingsdienst ontkende gistermiddag dat Nederlandse starfighters bij deze incidenten betrokken zijn. De Rijksluchtvaartdienst gaf de zweefvliegers, die reeds vrijdag hun beklag deden over de zeer laagvliegende straaljagers, het advies een briefje te schrijven. Dan zullen we een onderzoek instellen, zei men.
Ik besloot om te kijken of ik kon achterhalen welk verhaal zich achter dit bericht schuilhield. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. Tijdens mijn zoektocht op het internet, ja, ik toetste gewoon Erik Lyon vliegen Hulst in. Toen stuitte ik vrijwel direct op een Nederlandse gevechtspiloot die in de Tweede Wereldoorlog in Australië in de gevangenis belandde op verdenking van sabotage en desertie. En ik begreep ook dat die gevangenisstraf waarschijnlijk ten onrechte was. Maar ja, dit kon nooit de 14-jarige vlieger zijn uit Hulst die in de krant stond. Hooguit zijn vader. Dus ik ging verder zoeken en toen vond ik niet Erik Lyon, maar ik vond een Erik de Lyon, een beeldend kunstenaar. Toen dacht ik, ja, misschien is dit dan de zweefvlieger. En al scrollend zag ik opeens dat hij ook kunst maakte met zweefvliegtuigen. En toen dacht ik, nou, ik stuur hem een mailtje. En ik krijg vrij snel een mailtje terug dat hij inderdaad de zweefvlieger uit de krant was. En toen bleek ook dat hij, ja, hij is beeldend kunstenaar, een atelier had bij mij in de buurt. Dus ik heb een afspraak met hem gemaakt, ben langs gegaan om allereerst te horen wat er nou precies met die straaljagers aan de hand was.
Nou, dit is de envelop. En dit is de krant. Maar heb je deze krant zelf, denk je?
Ik heb die krant niet meer, maar dat is weer een ander verhaal. Omdat ons huis helemaal in de fik gegaan is, dus... Dus alles wat ik... jij vroeg nog van, heb je nog kranten of dingen erover? Ik heb bijna niks meer, ik heb geen foto's, ik heb heel weinig.
Erik kan zich de dag van de straaljagers nog heel goed herinneren.
Ik ben op mijn 13e al begonnen met zweefvliegen. En ik, dan mocht je net beginnen, zeg maar, mocht je nog niet alleen vliegen. Maar op je 14e mag je wel alleen vliegen. Dus toen ik 14 was, was ik al heel snel solo en mocht ik alleen op een vliegtuig vliegen. Maar goed, wat er gebeurde was, ik vloog daar alleen en werd opgetrokken door een lier. Dus dat is een kabel die over het veld uitgereden wordt. Die wordt dan aan de andere kant op een vrachtwagen, op een trommel, heel snel opgewonden. En daar hangt dat vliegtuig dan aan. Dus die krijgt snelheid. En dan kan je langzaam gaan trekken en dan kan je zo als een vlieger, zeg maar, omhoog gaan. Nou, dat gebeurde dus. Ik was omhoog aan het gaan en ik keek naar links en ik zag daar ineens straaljagers op me afkomen. En dat waren dus 8 straaljagers, dus 2 formaties van 4 die in elkaar geschoven waren.
De voorste van de jachtvliegers ziet het zweefvliegtuig en zegt dan break.
En dan gaat de een naar links, de andere naar rechts en de een omhoog en die kant uit. En op een bepaalde manier. En dus die hele formatie van 8 straaljagers, die schoot er uit elkaar. Even om te vertellen hoe gevaarlijk het is. Toen ik opgetrokken werd, hing ik dus aan een staalkabel. Je wordt aan een staalkabel opgetrokken. Als daar een vliegtuig tegenaan komt of doorheen vliegt, dan is het gewoon rampzalig. Die waarschijnlijk stort hij neer of ploft uit elkaar. Ik heb ooit zelf ook een keer een duif die er tegenaan... Was ik aan het lieren, iemand anders aan het oplieren. En toen heeft die kabel een duif geraakt. Toen heb ik die duif gezien, die was gewoon... Het was door midden, gewoon alsof die gewoon gefileerd was. Je kon zo in de duif kijken. Zo gevaarlijk is dat daarom. Op vliegvelden moet je erg uitkijken. En dus dat had ook wel een gigantisch ongeluk kunnen worden. Ik heb gewoon niet nagedacht. Ik heb gewoon in één keer de kabel eraf getrokken. Nou ja, op dat moment was ik dus aan het landen en ik had hem gewoon op zijn neus gezet en nog op het vliegveld geland. En ik stond daar natuurlijk te bibberen van wat is hier gebeurd.
Ondanks dat hij zo geschrokken is, denkt Erik ook, ik moet gelijk doorvliegen, want anders ben ik zo bang dat ik het niet meer doe. En dus stapt hij zo snel mogelijk weer in het zweefvliegtuig.
Twee dagen later zit ik weer in de lucht, vliegt er weer zo 8 straaljagers er langs, weet je wel. Ja, toen minder gevaarlijke situatie als toen, maar schrok me weer te pletten natuurlijk. Alleen dat geluid al, weet je, dat is heftig hoor. Uiteindelijk is het wel, volgens mij, nou, best wel lang daarna is het bekend geworden wat dat dan was. Het was een parade in Brussel. En de eerste keer waren ze aan het oefenen voor die parade. En de tweede keer zijn ze dus wel wat hoger gegaan, omdat ze zelf waarschijnlijk ook geschrokken waren. Maar dat werd natuurlijk nergens gemeld, want dat was de Belgische luchtmacht. Het is de Nederlandse luchtmacht, dus ze waren gewoon... Maar ook vreemd dat een Belgische luchtmacht dan in Nederland doorschiet, hè? Dat zouden ze dan ook moeten weten. Dus het was gewoon een andere tijd.
De vader van Erik was piloot van vliegtuigjes waar gewassen mee besproeid werden. En dus woonden ze in de buurt van het vliegveldje waar zijn vader aan het werk was. En Erik kan zich nog goed herinneren hoe hij als klein jongetje met zijn vader meevloog.
Je had een pijpencup en er zat hij heeft het later anders gedaan, maar was er een tank achter de zitplaats van de bestuurder, zeg maar. En er was nog een heel klein hokje over waar nog een klein raampje in zat. En dat moest je open doen met 5 cent. En dat kon je een luikje open doen. En daar werd ik dan ingedonderd. En toen was ik 4 jaar. Ja, en toen vloog ik onder de... Toen stonden er nog veel telefoonpalen. En daar gingen we gewoon onderdoor, weet je wel. En ja, mijn vader die vloog nooit... Als hij naar het zuiden moest of naar het noorden moest... En hij moest langs de Moerdijk... Dan vloog hij altijd onder de brug door... In plaats van over de brug, weet je wel. Zo ging dat vroeger. Als mijn vader dan klaar was met vliegen, dan kwam hij in een dorp, hè, kwam hij gewoon heel laag over. En dan zag ik hem gewoon zitten en dan wist ik, over 20 minuten gaan wij eten.
De vader van Erik was niet alleen piloot van sproeivliegtuigjes, maar hij was inderdaad ook die jachtvlieger uit de Tweede Wereldoorlog die in de gevangenis had gezeten. Maar daar wist Erik misschien als opgroeiend jongetje niets van?
Nee, ik wist wel wat er was. Zeker wist ik wat er was.
En wat wist hij dan?
Dat hij in de gevangenis had gezeten. Dat hij moest opdraaien voor een heel smerig zaakje. En daar wist ik wel van. En ik wist ook wel dat mijn vader ook zei van... Jij gaat niet in dienst.
Wat ik me afvraag... Er is iets gebeurd met je vader... maar heb je het daar dan... in het gezin heel veel over.
Dat heb ik me wel afgevraagd. Hoe zit dat nou? Hè? Je hebt vaak over de tweede generatie en zo. Maar een van de dingen die je wist... was dat het een heel pijnlijk, voor iedereen een pijnlijke periode geweest was. En dat je eigenlijk je mond erover hield. Je ging weinig vragen. Waarom? Want je wilde ze je wist niet of je ze pijn deed. Ik zag dat... dat er heel veel pijn was. En dat je bepaalde dingen niet vroeg. Omdat het. We hadden het goed. We hadden het hartstikke fijne. Ik heb fantastische jeugd gehad eigenlijk.
Een fantastische jeugd met altijd iets wat op de achtergrond meespeelde. Ik ga nu proberen uit te leggen wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, waardoor de vader van Erik, Erich de Lion, in de gevangenis belandde en daarna wel vrij werd gelaten, vervroegd, maar nog jarenlang vocht voor rehabilitatie. Erich de Lion, geboren in 1916, groeide op in het toenmalige Nederlands-Indië. En daar volgde hij bij de luchtmacht een opleiding tot piloot. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij begin 20. En toen heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld bij de Engelse RAF, de Royal Air Force, om daar te worden opgeleid tot gevechtspiloot, zodat hij kon vechten tegen de Duitsers. Maar toen hij net klaar was met die opleiding, viel Japan Nederlands-Indië aan en toen werd hij met een boot daarheen gestuurd om daar te gaan vechten. Maar onderweg bleek dat Japan het land voor het grootste deel al bezet had en dat ze beter konden doorvaren naar Australië. En in Australië vond het drama plaats, waardoor de Lion in de gevangenis belandde vanwege landverraad. Wat was er gebeurd? Erich de Lion was doorgereisd naar Canberra in Australië, waar hij was toegevoegd aan het 18e squadron van de luchtmacht van Nederlands-Indië. En hoe zag dat squadron eruit? Nou, dat waren 30 piloten die de beschikking hadden over maar 3 bommenwerpers. En die 3 bommenwerpers vlogen maar af en toe uit om mee te doen aan gevechten. Dus die piloten hadden niets te doen. Die verveelden zich te pletter. En als ze vroegen of ze konden worden overgeplaatst naar de luchtmacht van een ander geallieerd land, dan kon dat niet. Dus ja, wat ga je dan doen? Feesten. In Australië werd de oorlog gevierd. De piloten smeten met geld. Ze dronken, ze gokten, ze gingen naar de prostituees. Kortom, de discipline was ver te zoeken. Dit tot grote ergernis van de hogere officieren. Die hadden de zaak niet meer in de hand. En, let op, de verveling was niet de enige reden voor het lage moreel. Er zijn namelijk heel veel piloten die hals over kop Nederlands-Indië hebben moeten verlaten, terwijl ze hun gezinnen moesten achterlaten. En er was beloofd dat die ook over zouden komen, maar dat is niet gebeurd. En dat steekt die piloten, want de families van de hogere officieren, die zitten wel in Australië. En het schijnt zelfs zo geweest te zijn dat er in de vliegtuigen ook huisraad van de hogere officieren meevloog. Terwijl daar dus ook plek was geweest voor families. De Lion raakt bevriend met een van die piloten die zijn gezin nog op Java heeft, Burke. En die sluit zich heel vaak op zijn kamer, somber, en staart dan urenlang naar een foto van zijn gezin. En die zitten nog gewoon thuis, want pas in de loop van 1942 worden de Nederlanders naar de Japanse interneringskampen gebracht. En Burke verzint allemaal plannen om een vliegtuig te nemen en gewoon naar zijn gezin te vliegen op Java. En zijn collega's die zien hoe somber die is, gaan dan mee in die fantasiegedachtes. En die zeggen, ja, natuurlijk Burke, natuurlijk moet je dat doen. Pak een vliegtuig en ga je gezin bevrijden. En iedereen weet wel dat het een fantasiegedachte is, want je komt helemaal niet met een volgetankt vliegtuig duizenden kilometers ver naar Java. En toch zijn er 3 mannen die het heel vaak met Burke, waarschijnlijk om hem een beetje op te beuren, die hebben het dan met hem over dat ontsnappingsplan. En dat is een monteur van zijn vliegtuig, Scholte, en 2 andere piloten, namelijk Kelder en de Lion. Wat 3 van de mannen niet weten is dat 1 van hen, de monteur Scholte, lid is van de beveiligingsgroep, een inlichtingennetwerk. En die Scholte wordt aangestuurd door majoor Spoor. En onthoud die naam, majoor Spoor. En die zou in dit geval heel graag een afschrikwekkend voorbeeld willen stellen om het verziekte moreel van het 18e Squadron te herstellen. En als hij dus hoort over mannen die, ja, plannen maken om weg te vliegen, dan denkt hij, die moet ik hebben. En dan zegt hij tegen die Scholten, jij moet ervoor zorgen dat die anderen echt een serieus plan maken om naar Java te ontsnappen. Kortom, Scholten moet ze er actief in gaan luizen. Op 10 november 1942 nodigt Scholten de andere drie mannen uit op een hotelkamer om wat te drinken en plannen te maken. En ik heb heel lang zitten nadenken van hoe heeft het kunnen gebeuren wat er op die hotelkamer gebeurd is. En ik denk echt, ja, als je in Australië zit, ver van iedereen, je kan niets doen, je verveelt je, je hebt heimwee, je bent somber, dan is die sfeer daar totaal verziekt. En misschien wil je dan zelf ook gaan lopen zieken. En dan zijn die fantasieplannen van Burke uitermate geschikt om je frustratie te uiten. En dus maken ze plannen. En een van hen zegt, oké, we nemen een bommenwerper mee, maar Scholten, jij moet er een extra brandstoftank inbouwen, want anders halen we het niet. En de Lion zegt, ik ga ervoor zorgen dat ik alle jachtvliegtuigen hier op het vliegveld onschadelijk maak, want anders gaan ze ons achtervolgen. En voordat we naar Java gaan, vliegen we naar Melbourne om een bom te gooien op het hoofdkwartier. En Burke zegt, als we in Java aankomen, misschien kan ik dan wel piloot worden van een luchtvaartmaatschappij onder Japans beheer. De volgende dag worden de drie piloten opgepakt en aangeklaagd voor sabotage, desertie en hulp aan de Japanners. Burke wordt veroordeeld tot levenslang en Kelder en de Lion tot 20 jaar gevangenisstraf. Ze zijn er ingeluisterd door Scholten, die dat weer moest doen van majoor Spoor. Met een totaal onrealistisch, borrelpraatachtig plan. De mannen verdwijnen in de gevangenis. En na de oorlog worden ze overgebracht naar Nederland. En belanden in de gevangenis van Leeuwarden tussen de oud-SS'ers en NSB'ers. Vanuit de gevangenis probeert Erich de Lion er alles aan te doen om zijn zaak heropend te krijgen. Maar als hij zijn dossiers aanvraagt, blijken die te zijn verdwenen. Waarschijnlijk zit majoor Spoor hierachter. En het betekent in ieder geval, ja, als er geen dossiers zijn, kan de zaak ook niet worden heropend. En dan probeert hij of hij gratie kan krijgen. Ook dat lukt niet. Maar dan, in 1950... worden alle drie de mannen vrijgelaten. Waarom? Omdat de minister van Justitie de zaak onder ogen heeft gekregen en heeft gezegd, in ieder geval zijn deze mannen veel te zwaar gestraft. Ik geef ze geen gratie, ik geef ze strafvermindering. Ze mogen uit de gevangenis. Dat is goed nieuws, maar strafvermindering betekent wel natuurlijk dat je gezien wordt als iemand die in principe wel een misdaad heeft gepleegd. En dan kom je niet zo makkelijk aan een baan. Gelukkig weet de Lion via iemand bij het ministerie van Landbouw een betrekking te krijgen als piloot van vliegtuigen waarmee gewassen besproeid worden. Al zijn er daar op het ministerie een aantal functionarissen die nog geprobeerd hebben vanwege het verleden van de Lion om die benoeming tegen te houden. Als enige van de drie vrijgelaten mannen stort de Lion zich volledig op het proberen te krijgen van rehabilitatie. Hij schrijft allerlei hoge functionarissen bij ministeries aan, maar krijgt telkens nul op het request. In 1959 verschijnt er wel een artikel in de Telegraaf over de zaak. En daarin zegt Lion, ik zal niet rusten voor ik in mijn eer ben hersteld. Ook voor mijn kinderen. Zij moeten met mijn besmette naam leven. Hoe groter mijn kinderen worden, des te pijnlijker vreet de wetenschap dat hun vader als een verrader te boek staat. Naast zijn werk als piloot is de Lion voortdurend bezig met de zaak. Hij regelt zelfs een brief van zijn oud-collega's bij de luchtmacht, ook zijn hogere commandant, die allemaal zeggen dat de drie mannen absoluut geen landverraders waren. Het heeft allemaal geen effect. En dan neemt hij zelfs in het geheim een gesprek op met Scholte, de monteur, die toegeeft dat majoor Spoor hem heeft aangezet om de mannen uit te lokken hun fantasieplannen in werkelijkheid om te zetten. Het valt mij trouwens op dat de naam van majoor Spoor in het artikel in de Telegraaf in 1959 helemaal niet voorkomt. En ook niet in een artikel over de zaak dat in 1969 verschijnt. En ik denk dat dat expres gedaan is. En ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Want majoor Spoor werd na de Tweede Wereldoorlog generaal Spoor. De legercommandant die leiding gaf aan de operaties tegen de Indonesische nationalisten, waarvan de eufemistisch genoemde politionele acties de bekendste zijn. Die opnames met Scholte zijn overigens later bij een ongelukkige brand in het huis van de Lion voorgoed verdwenen. Van 1957 tot 1968 woont de Lion bij een vliegveldje in Hazerswoude. Dat ligt vlakbij Den Haag. Hij is dan inmiddels getrouwd en heeft twee zoons. In 1968 beseft hij dat zijn strijd, zijn aanhoudende strijd voor eerherstel, een obsessie is geworden waar zijn familie onder leidt. En dat hij moet verhuizen, weg uit Den Haag, waar alle draden van het door hem waargenomen complot schenen samen te komen. Hij verhuist met zijn gezin naar Zeeuws-Vlaanderen, waar hij in Hulst meewerkt bij het opzetten van een vliegveldje. En daar, in juli 1969, wordt zijn 14-jarige zoon Erik in een zweefvliegtuig verrast door 8 aanstormende straaljagers. Erich de Lion had twee zoons, Erik, de zweefvlieger, en zijn 2 jaar jongere broer, Mark.
Met Mark de Lion.
Hey Mark, met Chris Baeyema.
Dag Chris.
Erik, zijn oudere broer, was dat zweefvliegertje. Maar wie was Mark eigenlijk?
Wie was ik eigenlijk? Ik was iemand die toen al veel voorliefde had voor de natuur. Ik ging heel veel erop uit met een verrekijker. Ik zat bij de vogelwacht. Zeg maar iemand die redelijk op zichzelf was. Ik bleef veel thuis. Ik was niet zo'n uitgaanstype. Ze waren best wel wat verschillend, mijn broer en ik.
Ja. En Erik zei van ja, dat jullie thuis eigenlijk heel goed hadden. En dat, ja, dat het eigenlijk een heel fijn gezin was.
Ja, het was een gezellig gezin. Ik heb daar gewoon heel veel liefde gehad. Ik heb voor mezelf toch wel, als ik kijk terug, een hele goede geborgen jeugd gehad. Ik heb ook heel veel met mijn vader knutselde ook veel. Want dat helpt natuurlijk omdat hij seizoenswerk had. De proefvlieger is vooral seizoenswerk. Was hij in de wintertijd ook veel thuis. En hij werkte ook aan oude auto's, knapte die op. En ik was degene die ook vaak met hem samen dingen ging doen, samen ging knutselen. Ik stond samen met hem aan de werkbank. Wil ik wat gaan maken? En dan overlegden ze van wat wil je dan en hoe wil je dat doen? En dat soort dingen. Dus ik heb daar gewoon een heel goed gevoel mee. Ja, dat gezin, het was een stabiel gezin. En tegelijkertijd af en toe met excessen.
Ja, en wist jij eigenlijk ook de reden achter het feit dat hij sproeivlieger was?
Dat wist ik niet, tenminste niet als klein kind. Maar ik weet wel dat er al van kind af aan, dat mijn vader erover sprak, wat hem overkomen was. Ja, ik heb het altijd meer ervaren als een soort God, dat heeft mijn papa allemaal meegemaakt. En je beseft de impact daar niet zo van. Tenminste, toen ik zo heel klein was en toen ik wat later wat groter was, dat was nog, ja, dat is dan in de periode, zeg maar, de puberteit. Ja, mijn vader dronk af en toe wel flink als het weer wat tegen zat en als hij er mee zat. Maar dan kwam het wel naar boven en dan was het van, ja, ik stap in de auto en ik ga naar Den Haag en ik ga iemand platleggen of ik ga dit doen, ga dat doen. Dus dat heb ik wel meegehad en ook soms ruzies, flinke en stevige ruzies tussen mijn ouders. En ik was dan, wat ik net zei, de rustige jongen, maar ik had ook de rol intern of thuis van degene die een beetje de appeasement, de rust probeerde te bewaren. Ik heb nog wel 's nachts om 4 uur 's nachts in mijn onderbroek buiten in de tuin gestaan met mijn vader toen hij weer helemaal over de zijk was, zeg maar.
Ondanks dat er af en toe een vlaag van woede naar boven komt, is het ook inderdaad zo dat hij daar in Zeeuws-Vlaanderen een beetje loskomt van zijn aanhoudende strijd voor rehabilitatie. En daarom besluit hij om een huis te ontwerpen wat hij daar zelf wil gaan maken. En hij ontwerpt dat, het is een houten huis. En het hout laat hij overkomen uit Zweden.
Toen is hij dat huis gaan bouwen en daar was hij gelukkig in. Hij is op een gegeven moment ook gaan beeldhouwen. Hij is, denk eigenlijk, dat ik gedaan heb wat mijn vader had willen doen. Dat denk ik ook wel eens. We zaten natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen ook. En ja, van alles en God verlaten. Maar het was een super, super plek eigenlijk.
Het huis wordt gebouwd. En dan in 1975 brandt het bijna volledig af. Hij besluit dan om het samen met zijn zoons weer helemaal op te bouwen. En dan, in juni 1976, gebeurt er tijdens het klussen een noodlottig ongeluk en komt Erich de Lion om het leven.
Ja, daar vertel ik nooit zoveel over, maar dat vind ik niet leuk om te vertellen, maar het is een ongeluk geweest en daar was ik ook bij. En dat is heel pijnlijk, ja.
En dat draag je ook nog steeds met je mee?
Dat soms wel, ja. Ja. Ja.
Wat na de dood van hun vader blijft liggen, is die zoektocht naar rehabilitatie. Is het mogelijk? En na een aantal jaren besluit Mark de handschoen op te pakken.
Ik vond dat ik het moest doen voor mijn vader. Hij was daarmee begonnen. Hij heeft het niet af kunnen maken. Ik heb ook met hernieuwde energie heb ik dingen op kunnen pakken. En juist omdat hij ook zo vroeg is overleden, denk ik van ja, misschien waren er nog mogelijkheden. Dus laat ik proberen of het nu in deze tijd nog wel mogelijk is. Dus ik heb toch wel een soort verplichting naar je vader om dit te doen. Als zoon, om te kijken of het alsnog mogelijk is.
Kijk, ik denk dat ik wat dat betreft, mijn broer is heel veel rustiger en ik ben meer heftiger, ik emotioneler, denk ik. Dus als ik ermee bezig ga, dan ik denk dat ik bommen zou gaan leggen, zeg maar. Daar heb ik mezelf al. Ik zou alle naambordjes van generaal Sporen in Nederland van de muren krikken en ergens ritueel verbranden of zo. Daarom vind ik het wel goed dat mijn broer dat doet. Dat hij zich opwerpt. Maar ik weet dat het voor als mij als persoon, als ik ermee bezig ga, dan gaat dat niet goed.
In de loop der jaren krijgt Mark de hulp van 2 onderzoekers. En samen maken ze een website waarop ze alle informatie rondom deze zaak verzamelen. En in 2011 dienen ze een officieel rehabilitatieverzoek in bij premier Rutte. En dat wordt dan, blijkt, voortdurend heen en weer geschoven over allerlei bureaus. Ondertussen zorgen ze er ook nog voor dat er kamervragen worden gesteld. En hebben ze contact met de minister van Defensie. Maar die komt uiteindelijk met een afwijzende reactie, gebaseerd volgens hun onjuiste informatie. En ondertussen ontdekt Mark tot in detail hoe zijn vader met de zaak is bezig geweest.
Weet je wat ik nog Ik heb ook papieren van mijn vader in het archief. Ik weet niet waar het vandaan is gekomen. Ik denk ook de spullen van mijn moeder. Bladzijden uit een klein notitieboekje. En dan staat er met potlood opgeschreven een datum. En dan staat er: vanavond heb ik 3 uur staan posten bij een bepaalde persoon. Ik heb hem helaas niet het huis uit zien komen. En dat vind je dan, hè? Dan is hij al lang dood. Dan vind je dat in die papieren. En dan denk je van, goh, wat heeft die man daar toch... Wat is hij toch mee bezig geweest? Ja, dat doet mij wel natuurlijk.
En waarom doet het jou wat? Want je wordt er, het klinkt alsof je er emotioneel van wordt.
Ja. Ja, waarom doet het mij wat? Kijk, je moet je voorstellen. Nou, mijn vader, hoe oud was hij toen hij het overkwam? 27 of zo. Als je dan voorstelt, toen ik 27 was, ja, dan doe je hele andere dingen. En ja, op een gegeven moment wilde ik ook, ik wilde gewoon ook afmaken waar hij niet, wat hij niet gelukt was. Ja, ik weet ook niet, dat emotioneert me gewoon. Kijk, ik heb een heleboel dingen nou gedaan. Ik heb die website gemaakt en zo. En toch, hè, nou praat ik er met jou over. Dan heb ik het weer. Dus... Ja. Ja.
Ja, het is ook nou weer niet mijn bedoeling om je helemaal uit balans te brengen of zo. Door dit weer allemaal op te rakelen.
Nee hoor, nee, dat is echt niet okay. Het geval. Dat is echt niet het geval. Nee. Dus daar moet ik zelf ook wel een beetje op letten. Ik denk, ja, misschien is het ook wel de emotie die een beetje speelt. Dat ik me misschien te veel laat meetrekken erin. Maar het is niet zo dat ik daar nou onder gebukt ga of zo. Dat niet. Nee.
Dat kan je kiezen, hè? Dat bedoel, je kan je laten ergens in opgaan en dan word je gewoon... En dan heb je het grootste gelijk van de wereld, vind je zelf. Maar dan ben je eigenlijk je eigen leven aan het verpesten. En
nee, maar ik...
snap je dat, waar je tegenaan zit te vechten? Bijna,
het is nee, bijna... Je denkt dat mijn energie moet in het kunstenaarschap zitten.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik kan die energie kan ik wel heel goed gebruiken, dus ja.
En niet daarvoor. Daar ben je niet de geschikte persoonlijkheid voor.
Ja, maar dan heb je genoegdoening, maar tegenover wie, weet je wel?
Terwijl Erik de zaak laat rusten, ziet Mark mijn contact ook weer als een mogelijkheid.
Misschien is dit ook wel een mooie manier, een mooie toegankelijke, laagdrempelige manier, om dit toch op mijn grote publiek, en dan denk ik dus zelf aan de Kamerleden, die ministers en zo, toch nog eens onder de aandacht te brengen. Omdat je hiermee, denk ik, in een hele korte tijd toch een overzicht krijgt van. Hè? Dat is toch iets anders dan dat je op papier dingen hebt of zo. Dit is veel toegankelijker. Dus ik dacht, misschien is het ook wel een kans om hiermee ja, toch wat aandacht weer te vragen voor de zaak.
Ja, het is nu van iedereen. Als ik het online zet, dan ja.
Ja. En ja, dan... Het staat natuurlijk vrij om dit ook te distribueren over allerlei groepen. Bijvoorbeeld de nabestaanden van het 18e squadron of zo. Hè?
Dat kan ook.
Dat kun je natuurlijk gewoon allemaal doorzetten.
Maar voelt het ook als... Ja, eigenlijk, ik zou eigenlijk hopen... Soms hoor je wel eens van mensen... Ik zou eigenlijk hopen dat je in een soort droom... je vader ziet. En dat hij op je afkomt en dat hij zegt... Mark, het is gewoon goed zo. Wij weten hoe het zit. Laat het rusten.
Ja, nou, die droom heb ik nog niet gehad. Nee.
Zou je zo'n droom willen hebben eigenlijk, of niet? Ja.
Nou ja, dat is inderdaad. Daar zeg je wat. Misschien zou me dat wat meer rust geven. Dat ik er dan echt, zeg maar... voor altijd afstand van kon nemen. Ja. Ik weet het niet. Daar ben ik nog niet uit.
Als ik naar de beide broers luister, dan begrijp ik ze allebei. De ene die zegt, ik kan mijn energie beter in iets anders steken, want stel mijn vader wordt gerehabiliteerd, dan heb ik genoegdoening. Maar tegenover wie eigenlijk? Maar ik begrijp het ook als je gerechtigheid wil en dat je blijft vechten tegen bijna ongrijpbare instituties die zich achter van alles verschuilen. Net zoals er natuurlijk nu ook mensen zijn die strijden tegen dat soort grote molochen. En dan hoop je dat de gerechtigheid uiteindelijk wint. Ook al duurt dat, in dit geval, al meer dan 80 jaar. Dit was de vierde envelop waarmee ik op avontuur ging voor mijn podcast Een Grote Bruine Envelop. En jullie weten het, hè? Deze podcast en Man met de Microfoon kan ik alleen maar maken dankzij jullie steun. Dus word lid op petjeaf.com en let op, je kan ook daar gewoon een eenmalige donatie doen. Misschien wel zo handig. Ik zou zeggen, verspreid het via de sociale media en tot snel bij Een Grote Bruine Envelop of Man met de Microfoon.